Goedenavond allemaal. Welkom bij deze meningsvormende sessie over het initiatiefvoorstel aanpak overlast door houtrook, ingediend door GroenLinks, D66, PvdA, CDA, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en 100% Groningen. Dit initiatiefvoorstel dateert al van voor de zomer en gisteren is ook het pre-advies van het college verschenen. We hebben vanavond geen insprekers. De volgorde wil ik eigenlijk als volgt doen, dat de indieners, of één iemand namens de indiener even een hele korte toelichting geeft op het voorstel. Dan komen de niet-indienende fracties aan de beurt en dan zal mevrouw Dix van het college een reactie geven. Dus ik geef dan nu de heer Van der Glas van GroenLinks het woord om een korte toelichting te geven.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, dat woord is natuurlijk niet aan mij, maar aan de rest van de raad. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Ook namens de andere indieners dank voor het pre-advies van het college. Dit onderwerp raakt veel inwoners van onze gemeente in hun dagelijkse leven. En waar de een plezier beleeft aan een houtkachel, betekent dat voor de ander dat hij in de problemen zit. We zijn blij met dit debat en graag horen wij van de andere partijen hoe zij hier tegenaan kijken. Dank u wel.
Dank. Dan kijk ik nu de niet-indienende fracties aan. SP, VVD, Stadspartij, Studentenstad of PVV?
Ja, voorzitter. Ja, eigenlijk een procesvraag. Want ik vind het best moeilijk om nu een woordvoering te houden die echt heel erg afhangt van wat de indienende fracties doen met het pre-advies. Want ja, op zich, als het antwoord daarop niks is, ja, dan weet ik wel wat ik wil zeggen. Maar het antwoord is, we nemen het pre-advies over. Ja, dan heb ik een heel andere woordvoering en dan praat ik misschien voor niks.
Ik ben heel flexibel als voorzitter hoor, dus ik kijk even de commissie rond. Ik kan nu ook even zien, is de wethouder het woord geven?
Ik kan het wel invoelen met wat meneer Bos zegt. Ik zou inderdaad graag, het was de woordvoering van namens de indieners was vrij kort, maar ik willen vragen of de indieners willen nog willen reageren of hun voorstel willen beschouwen ten opzichte van het pre-advies. Dan weten we eigenlijk wat het nieuwe dan wel oude voorstel wordt en dan kunnen wij reageren en dan horen we graag wat de wethouder van vindt. Ik vraag me af of de indienende fracties dat een goede
idee is. Ja, duidelijk. Nee, dat kan ik ook doen. Een rondje met de indienende fracties of dat er eerst een toelichting komt door pre-advies. Dat vind ik ook prima. Zullen we het zo doen?
Ik zou het met alle liefde willen doen, maar volgens mij is de bedoeling van het debat rondom een initiatiefvoorstel ook dat ik vragen beantwoord die er vanuit de raad zijn ten aanzien van dit voorstel. Als ik begin, kan ik geen antwoord geven op vragen.
Dat is ook... Dat vind ik een mooie... De heer Bos, die daar staat.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik proef een beetje dat, want anders was er natuurlijk wel anders gereageerd. Ik proef een beetje dat de indienende fracties vasthouden aan het initiële voorstel. Nou, dat gaan we dan misschien nog horen. Nou, spannend, maar ik hoor het graag als interruptie. Als dat niet zo is, dan ga ik er voor nu gewoon even vanuit dat het volledige initiatiefvoorstel over wordt genomen. En nou ja, kan ik in principe heel veel woorden aan vuil maken, maar... pre-advies van het college verwoordt het volgens mij heel erg duidelijk. Dat is namelijk dat er inderdaad wel een probleem is. Dat de vraag wel is, hoe groot is dat maatschappelijke probleem nou daadwerkelijk? Hè, om een quote te geven, bij dit onderzoek is geen samenhang gevonden tussen klachten en fijnstofgehalte. Dus nou, dat is moeilijk. En vervolgens is de vraag, wat kan je er nou daadwerkelijk mee? En daarin wordt eigenlijk ook heel duidelijk beantwoord, niet zo gek veel. En volgens mij moeten we goed kijken wat we als gemeente doen, of dat daadwerkelijk ook effect heeft. En dan vind ik het helemaal prima op het moment dat we voorlichting gaan doen, helemaal bij horecaondernemers, hè, dat kan denk ik hartstikke goed. Maar moeten we niet heel veel inzet gaan tonen om heel weinig resultaten te boeken.
Oké, dank u. Andere niet-indienende fracties, de heer Brandenburg, SP.
Ja, dank voorzitter. Ja, en dank ook aan de indienende fracties voor dit initiatiefvoorstel. Ik bedoel, het is altijd prijzenswaardig als partijen zelf met iets aan de slag gaan. Dus dank daarvoor. Ik kan het ook vrij kort houden. Ik ben ook wel benieuwd naar de reactie van de indienende partijen op het pre-advies van het college. Ik kijk... Ik kan me voorstellen dat als je klachten hebt of als je astma hebt of als je slecht tegen houtrook kunt, dat je daar hinder van ondervindt. En ik denk dat het goed is dat we dat met elkaar erkennen en dat we dat waar mogelijk ook aanpakken. Aan de andere kant kan ik me ook goed voorstellen dat je niet zomaar iedereen verbiedt om een kachel te stoken met hout. Al is het maar omdat er ook nog sommige mensen in deze gemeente afhankelijk zijn van hun warmtevoorziening op basis van houtrook. Dus mijn vraag aan de indienende fracties is ook wel, hoe kijken ze daarna en hoe gaan ze daarmee om bij mensen die geen andere mogelijkheden hebben? En een vraag als het gaat om de indieners stellen dat ze een beleid of een programma op willen, dat de gemeente een programma op moet stellen om houtrook aan te pakken. Dan vraag ik me af in hoeverre geldt dat voor iedereen die een kachel heeft? Of denken de indienende fracties hier aan specifieke maatregelen of eisen aan bijvoorbeeld horecaondernemers, waar toch een groot deel van de klachten vandaan komen, omdat pizzabakkers het liefst op hout hun pizza's bakken. En denken zij dan ook in de sfeer van bijvoorbeeld verplichtingen met filters, met metingen in de buurt? Want het blijft voor mijn fractie enerzijds zien wij het belang. Anderzijds voelt het ook een beetje wrang dat je straks misschien geen barbecue zou mogen aansteken als je al onder een fabriek woont die allerlei fijnstof uitstoot. Dus ik ben ook wel benieuwd naar de mening van de indienende fracties daarover. Ja, en tot slot, kijk, bewustwording. U kent de visie van mijn partij. Wij zijn materialisten, geen idealisten in de filosofische zin des woords. Dus alleen bewustwording, dat vinden wij nooit heel erg veel zoden aan de dijk zetten.
Helder. Dan kijk ik verder. Ik zie mevrouw Jacobs van de VVD. Gaat u gewoon.
Dank u wel, voorzitter. En dank u wel, indieners, ook net als de vorige sprekers hebben gedaan. Dank voor het initiatiefvoorstel. Houtrook is natuurlijk iets wat al sinds lange tijd de gemoederen bezighoudt. En als ik dit onderwerp of document lees, dan vraag ik mij af, is het houtrook of is het rook? He, want als het over de barbecue gaat, dan kun je last hebben van de barbecue van je buurman. Maar dan is de vraag of die op hout gestookt wordt, of dat je gewoon de rook en de vetten en de wat dan ook hebt. Dus ik denk dat het even voor de Indiërs ook goed is om even te geven, gaat het over rookoverlast of over overlast alleen van houtrook? Dat vroeg ik mij af. Nou, het pre-advies van het college werpt ons ook het idee op van, het is een leuk idee, maar juridisch kunnen we heel weinig. Maar wat mijn fractie ook vooral belangrijk vindt, is dat de lucht bij ons eigenlijk vrij schoon is. Dus dan is het ook de vraag van, op het moment dat je rook hebt, zie je dan rook of irriteer je aan rook, irriteer je aan de geur, of is er sprake van luchtvervuiling? Dat is zoals wat wij ook uit het stuk hebben opgenomen, dat niet precies hetzelfde is. En op het moment dat wij willen reguleren, waar denken we dan eigenlijk aan? Hè? Want je hebt, en dan ga ik even uit van het stoken van hout. Heb je het stoken van hout natuurlijk in de horeca, en dan ga ik dus uit van de pizzabakker met zijn oven die soms op hout wordt gestookt en soms op kolen. Dan heb je natuurlijk de mensen die vanaf van de houtkachel afhankelijk zijn. Hè? Dat lijkt me heel ingewikkeld te verbieden. En dan heb je nog de recreatiestoker. Maar een recreatiestoker met een hoog huis met een schoorsteen van 10 meter hoog, daar heb je minder overlast van dan iemand die een vuurkorf op ooghoogte of de vuurschalen in zijn tuin neerzet in een kleine stadstuin op een half meter hoogte. Dus hoe gaan we alles over één kam scheren? En het zal u niet verbazen dat wij het ook noemen, want onze gemeente die is heeft natuurlijk hele verschillende gebieden, ook hele verschillende woningen, ook hele verschillende tuinen. Dus willen we het dan overal verbieden? Dus ook iemand die in Ten Post woont met een tuin van 1000 of 1500 vierkante meter met in de verre verte geen buren, mag die ook niet stoken? Of gaan we daar gebieden? Hè, als het moment dat er een Amber Alert moet komen, zo las ik dat een beetje van. Hè, er is sprake van smog. Nou ja, dat zijn natuurlijk van. Hè, dus ik heb eigenlijk nog wat meer handen en voeten nodig van hoe gaan we dat doen. En ik vind het wel leuk dat mijn buurman zegt dat hij een materialist is en geen idealist. Wij denken bij al dit soort onderzoeken altijd wel van tot hoever gaan we en wat mag het kosten en wie gaat het betalen en wat levert het dan op. Dus dat zijn eigenlijk een beetje in de volle breedte de vragen die mijn fractie bij dit onderwerp heeft.
Oké, okay, dank. Nou, ik zie dat eigenlijk daarmee de niet-indienende partijen die aanwezig zijn aan het woord zijn geweest. Ja, en dan wil ik graag het woord geven aan de wethouder, mevrouw Dix.
Oh, het lijkt mij aan de indiener.
Nee. Ik heb in mijn memo, ik dacht dat dan nu het college aan de beurt is om een kleine reactie te geven op het preadvies, lijkt me. En dan kan de indieners kunnen daar dan ook op reageren.
Ja, prima uiteraard om te reageren. Ik zat even te kijken, want ik heb eigenlijk eerlijk gezegd niet het idee dat aan het college zo heel veel vragen zijn gesteld. En voornamelijk in die zin aan de indieners. Denk ik. Een aantal van u constateert al dat er wettelijk heel weinig mogelijk is. En dat hadden de indieners natuurlijk zelf ook al geconstateerd. Hè. Het college heeft gewoon eigenlijk nauwelijks wettelijke mogelijkheden om iets te doen. Het enige wat ik me nog zou kunnen voorstellen is, stel er staat toevallig net een boa in je huiskamer en je gooit een geverfde plank in je kachel. Dan kan er gehandhaafd worden. Maar de kans dat die boa in je huiskamer staat is best wel klein. Dus een heterdaadje is heel lastig en dat maakt handhaving ook heel lastig. En ik zeg het nu een beetje grappend, maar ik ken wel voorbeelden die, en daarom neem ik het onderwerp als zodanig wel heel serieus, moet ik eerlijk zeggen. Ik ken wel voorbeelden waarbij houtrook tot hele nare burenruzies heeft geleid. Mensen die in elkaar echt verbaal te lijf gingen omdat er zoveel overlast was van houtrook. Dus ik doe daar niets aan af. Maar ik probeer wel te schetsen dat er eigenlijk maar heel weinig varianten zijn waarbij een boa de gemeente direct kan ingrijpen en daar ook echt op kan handhaven. Toezicht houden kun je natuurlijk altijd, maar handhaven is buitengewoon ingewikkeld. Daarom hebben we in onze reactie in het preadvies ook heel nadrukkelijk ingezet op, het gaat natuurlijk ook om bewustwording. Ben je er ook als stoker van bewust dat je misschien overlast zou kunnen veroorzaken? Denk daarover na. Nou, wij gaan natuurlijk, ik heb een aantal voorbeelden, zit ik heel hard te schreeuwen. Een aantal voorbeelden gegeven in het pre-advies over die voorlichting, om dat slimmer te doen. Gebruik ook alles wat daarvoor mogelijk is, hè, social media, we hebben natuurlijk de website, het stookalert, Amber Alert kan ook, maar het is een beetje help, mijn rook is weg, zou ik maar zeggen. Het stookalert, denk ik. Dus ik denk dat we daar waar die mogelijkheden zijn, die zeker moeten nemen. Ik vind het ook heel belangrijk dat we bij de verkoop van houtkachels leveranciers vragen om hier ook extra aandacht voor te hebben. Hè, dat je ook bij de verkoop meteen meegeeft dat dit echt een belangrijk punt is. Dat het fijn is dat jij zelf denkt dat je met iets moois bezig bent, maar dat wel zou kunnen leiden dat jouw buren of anderen daarvan overlast ondervinden. Wij zijn niet de enige die het hierover hebben. Hè. In de Groningen, in allerlei andere gemeentes wordt hier ook aandacht aan besteed. Dus ik zou me ook kunnen voorstellen dat we via VNG, we zitten op een aantal plekken binnen de VNG, ook even kijken, zeg, kunnen wij daar ook slimme dingen van overnemen? Kunnen we daarvan leren? Dat gaan we zeker doen. Natuurlijk gaan we ook kijken, hebben we ook in het preadvies aangegeven, hè, met de afdeling medische milieukunde van de GGD, wat kunnen we allemaal doen? Dus daar staan we allemaal zeer voor open om dat op te pakken. En inderdaad hebben we nagedacht over de mogelijkheid waar je misschien, als je overlast ondervindt van een buur die stookt, ja, is er dan een mogelijkheid om te kijken of je via buurtbemiddeling, hè, zodat het wel nog een beetje soort van gezellig blijft, zal ik maar zeggen, in zo'n buurt, maar dat je gewoon op een zachte manier het gesprek kan voeren, zoals ook heel veel buren naar mijn idee afspraken maken over piano spelen, over drummen, hè, over dat je weet dat je in mekaars bubbel zit, maar doe dat dan even op het moment dat een ander daar gewoon geen of minder overlast van heeft. Dus ik denk dat die zoektocht van dat je die bewustwording hebt beter organiseert en elkaar op een open manier het gesprek aan laat gaan, misschien met ondersteuning van buurtbemiddeling, dat misschien een hele prettige manier zou kunnen zijn om ook in buurten en wijken hierover het gesprek te voeren. Wat nog wel mogelijk zou kunnen zijn, is om te kijken bij de nieuwe omgevingswet, als die er nog ooit komt, zou ik gaan zeggen. Ja, ook dat zeg ik een beetje genuanceerd, want ik zat nog eens ooit op een andere plek in een clubje van de VNG bij de ontwikkeling van de omgevingswet. En toen zou die per 1 januari 2018 ingevoerd worden. Dus hoop doet leven, zullen we maar zeggen. Maar die omgevingswet, die geeft ook wel ruimte om hier wat meer aandacht voor te hebben. En dat punt dat in het initiatiefvoorstel wordt genoemd, dat vind ik wel heel verstandig om te kijken van waar er dan uiteindelijk wel wettelijk mogelijkheden gaan komen, gebruikt die dan ook als gemeente. Nou, dat is volgens mij wat ik hier zo niet alle gras voor de indieners wegmaaiend over zou kunnen zeggen.
Dank.
Voorzitter, ik heb één. Ik zou graag een verhelderende vraag stellen aan de wethouder. Is de wethouder nou positief tegenover dat sms'en en dan iedereen op die manier informeren?
Ik zou het wel verstandig vinden, want kijk, het ellendige bij, want het gaat natuurlijk toch echt, denk ik, ook voor een deel ter voorkoming van burenruzies. En wat een van de dingen is bij burenruzies, is dat buren heel vaak niet weten dat ze elkaar in de weg zitten. Dus als er zo'n stookalert is, en je krijgt zo'n sms, of je wordt op een andere manier via een app of wat dan ook gewaarschuwd, dan ben je in ieder geval meer bewust. Je zegt, oh, als ik nu die kachel aansteek, dan zou het kunnen zijn dat die buurman, waar ik nou net een afspraak mee gemaakt had om dit verstandig te doen, hier overlast van zou kunnen hebben. Dus dan ben je iets meer bewust dat je je gedrag kunt inregelen, om het maar zo te noemen.
Maar voorzitter, volgens mij gaat dat dan voor de hele gemeente tegelijkertijd. Misschien moet ik dan indieners vragen, maar dat betekent dus dat we een sms gaan sturen aan 100, 200.000 inwoners. Vind ik misschien wat ver gaan.
Nou, we hebben geen 200.000 schoorstenen natuurlijk, zal ik maar zeggen. We hebben nee, maar bij wijze van spreken. Hè? Dus je zou ook nog over na kunnen denken, want het is ook wel een beetje praktisch dit, eerlijk gezegd. Maar misschien hadden de indieners daar al een opvatting over. Misschien zou je je kunnen aanmelden of op het moment dat je een kachel koopt, dat je dan meteen gewezen wordt op zo'n alert en je kunt aanmelden of iets dergelijks. Amber alert of Amber alert, wat is het? Moet je je ook voor aanmelden, hè? Krijg je ook niet zomaar toegestuurd. Dus nou, al dat soort practicaliteiten kunnen we volgens mij gewoon inrichten.
Duidelijk, zijn er nog meer verhelderende vragen aan de wethouder dan, ja, toch nog de heer Hekma, Partij voor de Dieren.
Ja, dank voorzitter. Ja, ik heb eigenlijk één verhelderende vraag aan de wethouder. Ik vind het namelijk mooi dat er wordt ingezet op bewustwording en ik denk dat we daar als indienende partijen ook zeker in meegaan. Maar eigenlijk vraag ik me wel af, hè, er zijn een aantal gemeenten in dit land die toch de vlucht naar voren hebben gekozen. Bijvoorbeeld op het gebied van dat opnemen in de ABV, een stookverbod tussen bepaalde uren. Is het college ook van plan om bijvoorbeeld te kijken naar wat die gemeenten juridisch proberen en of dat succesvol is en of we misschien daar een voorbeeld aan kunnen nemen?
Gaat u gang?
Ja, ik denk dat het goed is om dat te doen. Wij hebben daar nu niet voor gekozen, want ik heb zelf, en het college, want het is altijd één mond, hè, hebben we niet zo heel veel met het opleggen van regels die je vervolgens niet kunt handhaven. Dus dat is volgens mij niet zo zinvol, maar op het moment dat gemeentes dat hebben, wat u aangeeft, een aantal heeft dat al opgeschreven, nou, dat je op enig moment kan kijken, is dat succesvol? Implementeer het dan. Hè, niets houdt om tegen u eigenlijk, want u stelt natuurlijk de APV vast, om dat te doen. Maar voorlopig denk ik dat handhaven. Kijk, handhaven is altijd natuurlijk het laatste. Hè? Je wilt altijd natuurlijk op een vriendelijke manier met elkaar in deze gemeente samenwonen. En elkaar erbij houden. En handhaven kan altijd, maar het is niet het eerste wat je inzet. En aangezien dit nu een initiatief is om dit wat meer te gaan reguleren en die bewustwording te organiseren, zou ik niet meteen gaan inzetten op handhaving.
Oké, dan. Mevrouw Boogaert van de PvdA heeft ook nog een vraag.
Ja, ik wou er toch even op aanhaken. Want wat we natuurlijk eigenlijk hebben gedaan is een stappenplan samenstellen waarin de laatste stap handhaven is. Als ik nou zou zeggen, van op dit moment is handhaven natuurlijk niet aan de orde, omdat we daar gewoon geen wettelijk kader voor hebben. En wellicht komt dus in de nabije toekomst dat wettelijke kader er wel. Zou je dan niet kunnen zeggen dat we in principe wel uit de voeten zouden kunnen met het initiatiefvoorstel op het moment dat we zeggen, de laatste stap zetten we nog even in de ijskast en daar kijken we opnieuw naar op het moment dat het wettelijk kader er eventueel wel is.
Wethouder?
We kunnen, het staat ons in die zin op het moment dat een BOA, zoals ik net al aangaf, een en ander constateert, kunnen we nu ook handhaven. Hè? Dus er is gewoon de wet milieubeheer, daar kunnen we gewoon op handhafactiviteiten besluiten of anderszins wat van toepassing zou kunnen zijn, dat kunnen we gewoon gebruiken. Dus we hoeven dat niet op te zouten, om het even zo te benoemen. Maar ik zou me wel kunnen voorstellen dat op het moment, nou ja, we nemen maar even aan dat de omgevingswet er ooit een keer komt, als we daarin dat stoken en geuroverlast en stankoverlast en al dat soort dingen kunnen gaan regelen, dan zou ik zeggen, beschrijf het dan wel in de uitvoering, praktisch. En dan heb je ook op lokaal niveau handvatten om op een andere manier te handhaven dan alleen de wet milieubeheer ons momenteel biedt.
Schond helder. Dan geef ik nu het woord aan de heer Van der Glas namens de indieners.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik geef in op een paar dingen die ik gehoord heb bij de overige partijen en bij het college. Allereerst, hoe groot is het probleem nou eigenlijk? Nou, ik heb in aanloop met de indieners gesproken met diverse instanties, waaronder de GGD. En ik kan u vertellen, het probleem is groot. Zeker voor die mensen die er direct effect voor hebben, hebben ze echt aantoonbaar gezondheidsschade. Enerzijds van de stress van de overlast, maar anderzijds ook gewoon door aanwijsbare effecten op long, op astma, COPD. Dus het is zo dat in Groningen de lucht relatief schoon is, als je kijkt naar heel Nederland. Maar het probleem zit hem hier niet in de luchtkwaliteit, de uitstoot over de hele stad, maar het probleem zit hem in de puntbronnen. Je bent de buurman van diegene die hout stookt. Dan heb je daar daadwerkelijk lichamelijk schade van. Daarom vinden wij dat ook een groot probleem. Het klopt, en dat hebben wij ook in ons voorstel gezet. En in het pre-advies durfde ik 5 keer de mededeling dat er geen wettelijk kader bestaat. Dat is waar. Hoe pakt handhaving dit nu aan? Op het moment dat er een melding komt, of bij het meldpunt overbelast, of bij de gemeente zelf, dan krijgen de mensen die een klacht hebben.
U heeft ook een vraag, dus ik wou u laten uitpraten, maar mevrouw Jacobs heeft de vraag aan u.
Dan mag ik even mijn zin afmaken?
Dat mag.
Mevrouw Jacobs. Mensen die nu een klacht indienen, ik heb de brief gezien, ik kan niet anders zeggen dan dat ze een afpoeierbrief krijgen. De gemeente kan namelijk niks. Dus er zit een heel, denk ik, gapend gat tussen helemaal niks doen, wat er op dit moment eigenlijk gebeurt, of je moet een hete daadje hebben, wat de wethouder zegt, nou dat komt niet voor. En een heleboel meer, maar wel binnen de handvatten die er op dit moment zijn. Dan kiezen de indieners voor het laatste.
Mevrouw Jacobs.
Ik had twee vragen, en dat is al, één is al van 6 in de geleden, denk ik. Maar u had het over mensen die overlast hebben, hè? Maar mijn vraag was ook van waar is de overlast volgens u? En dat is, want ik weet het zelf niet exact, dus dat waren mijn vragen, hè? En waarvan is de overlast dan? Is dat inderdaad van de houtrook waar mijn buurman het over heeft, de mensen die het inderdaad als verwarming hebben, zeg maar? Is het een recreatiestook? Is het binnensteden? Is het in de binnenstad? Is het van de vuurkorven? Dus die. En ik denk dat het heel belangrijk is als iemand klaagt over overlast, is dat niet een gegeven dat er dan dus overlast is, hè? Want mensen kunnen ook klagen over geluidsoverlast en dan kan het ook gewoon binnen de normen zijn. Dat weet, dus dat denk dat de klager is niet dan per se een klacht omdat de regels worden overschreden.
Voorzitter, ik hoop ook niet dat ik die suggestie gewekt heb. Het klopt, niet iedereen die klaagt heeft gelijk. Maar dat kun je niet anders beoordelen dan dat je daar ter plekke gaat kijken. Wij hebben ons in dit voorstel louter beperkt tot houtkachels. En dat heeft een aantal oorzaken. Eentje daarvan is dat er Europese wetgeving in 2022 ingevoerd wordt, waardoor houtkachels onder de norm moeten blijven. Daar kun je dus wel degelijk iets meten. Het probleem zit er met name in de oude, ik wil niet zeggen lijken, maar de oude kachels die nog die nu nog rook uitstoten. Ik hoorde ook de vraag van, gaan we dan verbieden? Gaan we dan mensen dwingen om hun filter te zetten? Het antwoord is heel duidelijk. Nee, dat gaan we niet. We gaan niet verbieden, want we kunnen namelijk niet verbieden, want er is geen wettelijk kader. Ik denk dat dat punt wel duidelijk is geworden nu. Tegelijkertijd ben ik het ook eens met de heer Brandenburg, die zegt van, ja, bewustwording is niet genoeg. Dat is helemaal waar. En daarom hebben we ook gepoogd om in ons voorstel een viertrapsraket te maken. En op één staat dan wat ons betreft, er moet op de website van de gemeente in ieder geval ergens iets staan over hoe stook ik verstandig. En wat doe ik als het slecht weer is bijvoorbeeld. En daar kan dan ook gewezen worden op het stookalert, waar ook vragen over waren in ons voorstel. Wat ons voorstel betreft in ieder geval mensen zich voor kunnen aanmelden. Dat is wel het minste volgens mij wat je zou kunnen doen. Dus bewustwording alleen? Nee, daar moet er meer achterweg komen. En we hebben ons natuurlijk verdiept over wat er gaande is overheidsland, in andere gemeenten, maar ook binnen de VNG en ook vanuit de RIVM. En er is heel veel meer mogelijk. En dat bracht ons ook bij de aanpak via die toolkit, waarin niet alleen gekeken wordt van, er komt een BOA die zet een metertje aan en u bent in overtreding en u krijgt een bekeuring. Nee, het is anders. Dit is een aanpak waar mensen in ieder geval polshoogte te nemen. In het pre-advies staat ook van, moet dat nou de BOA's zijn? Die hebben het al zo druk. Toen werd de suggestie gedaan van buurtbemiddeling. Ik vind dat eigenlijk wel een mooie. Ik weet ook niet of je het gelijk de aanpak moet uniformeren. Of dat je het gewoon met de buurt samen moet oplossen. Dat voorkomt wellicht ook de-escalatie. Ik vond het leuk om te horen dat de wethouder refereerde aan drummen. Ik ben toevallig een drummer. En ik mag 's middags tussen 5 en 6 een half uurtje drummen van mijn buren. En zo hebben we dat opgelost. Ze vinden het nog wel leuk ook. Maar goed, ik weet niet of dat geldt voor houtrook. Als mensen zeggen van, weet je, ik vind het ook wel leuk dat jij een beetje hout opstookt. Ik ga even mijn punten langs of ik nog wat vergeten ben. Nou ja, we zijn ook blij dat het college erkent dat het een probleem is, dat er geen wettelijk kader is. En dat er ook gezegd wordt in het pre-advies dat er druk uitgeoefend zal worden op Den Haag om te komen tot een handhaafbare wettelijke mogelijkheden. Sommige van onze indieners zitten ook, hebben ook partijgenoten in de landelijke politiek. En ook wij zullen hun aansporen om dit door te zetten. Ja, nou ja, er is al eerder gerefereerd aan de nieuwe omgevingswet. De nieuwe omgevingswet biedt heel veel handvatten. Je kunt daar ook dingen zeggen, gebiedsgericht. En het zou een gemiste kans zijn om daar niet aan toe te geven. En ook de VNG die geeft daar handreikingen voor. Kortom, we zijn benieuwd naar de resultaten die de gesprekken met de GGD onder andere opleveren. En we zijn heel benieuwd naar wat we eerst kwartaal van 2022 kunnen verwachten. Want ik kan u zeggen, ik heb veel mailtjes gekregen. Ik heb veel mensen aan de telefoon gehad. Mensen die bijna tot huilens toe ervaring hebben met een buren die echt continu rook uitstookt. Het voorbeeld werd net ook genoemd van de pizzeria. Ik hoorde daar het rare verhaal dat de achterbuurvrouw niet meer op haar dakterras kan, omdat ze astma heeft en de permanent houtrook vanuit die pizzeria komt. En de pizzeria zegt van, mijn schoorsteen moest om welzijnsoverwegingen niet te hoog zijn. Dus hier zie je ook dat belangen kunnen botsen. Nou, wat de indieners betreft, tenminste, ik neem aan dat ik ook namens de indieners spreek, onze gezondheid is gewoon heel groot goed. En vandaar dat we dit probleem hebben willen agenderen. Dank u wel.
Oké, dank. Ja, u wilt, mevrouw Jacobs, u wilt nog reageren.
Ja, wij we hadden volgens mij alle drie de vraag gezet van, wat gaan jullie met het voorstel doen na het pre-advies? Wordt het wat jullie betreft het voorstel op deze manier ingediend? Of wordt het aangepast naar aanleiding van het pre-advies? En ik had in ieder geval nog de vraag gesteld, wat vindt u dat het werk van wat er gedaan moet worden, het onderzoek en het communicatieplan en bla bla bla, wat dat mag kosten? Want volgens mij hebben wij ook altijd een financiële paragraaf erin. En ten laste van welk budget zou ik moeten gaan?
De heer Van der Glas.
Ja, dank u wel, voorzitter. Hoe het onderzoek er, hoe het voorstel er in het eerste kwartaal uitziet, kan ik geen zinnig woord over zeggen. Dus
nee,
ik kan ook niet zeggen hoeveel geld het kost. En ik ga eerst even in op uw laatste punt. Wat dat gaat kosten, weet ik niet. Ik hoop dat terug te zien in het voorstel van het college. En ik denk niet dat de voorstellen die wij hier opnemen belachelijke kosten zijn. We vragen niet om extra BOA's. We vragen niet om andere dingen. We vragen om een omgevingswet op te stellen. Nou, dan moeten we toch wettelijk gezien. Dus dat komt goed uit. En uw eerste vraag van wat gaan wij doen na dit pre-advies? Ik moet eerlijk bekennen dat ik blij was met dit pre-advies, want ik lees erin dat er geen wettelijk kader is. Dat hebben wij ook al geconstateerd. Voor de rest wordt er ingegaan op de druk van de BOA's. Wij vragen niet om BOA's, alleen om wel het gesprek aan te gaan met de mensen die met elkaar in conflict zijn. En voor de rest zie ik in het initiatiefvoorstel veel meer onderwerpen dan waar het college op ingaat. Dus daar mag ik de conclusie uit trekken dat het college die voorstellen omarmt. Dus wij zullen dit voorstel indienen ter...
U heeft ook een vraag van de heer Brandenbar.
Besluitvorming.
Ja, dank voorzitter. Ja, ik had nog de vraag gesteld hoe de indienende partijen aankijken tegen bijvoorbeeld mensen die nu van een woonsituatie en verwarming afhankelijk zijn van die houtrook. Of daar dan ook een oplossing voor geboden wordt. En hoe zij nou kijken tegen dat programma voor de aanpak van houtrook. Gaat het dan over de aanpak van houtrook of gaat het over de aanpak van overlast van houtrook? Want dat zijn in mijn ogen of in de ogen van mijn fractie wel twee dingen. Ja... Nee, daar laat ik het ook wel bij.
De heer Van der Glas.
Ja, het is goed dat u daar inderdaad nog op naar verwijst. De eerste zinnen in ons initiatiefvoorstel zeggen... er zijn veel mensen die genieten van hun houtkachel. En wij willen dat plezier ook niet wegnemen. Dus wij richten ons in dit voorstel louter op de negatieve effecten van houtrook. Nou zijn er inderdaad mensen die... ik denk niet dat dat er veel zijn in Groningen. Maar goed, die zijn er natuurlijk wel... die van hun warmtevoorziening afhankelijk zijn van houtkachels. Ook daar geldt voor, daar is niks meer aan de hand op het moment dat er geen overlast is. Als dat wel het geval is, ja, dan zullen we een oplossing moeten zoeken. Ik zie ook wel een koppeling met de transitievisie warmte, waar we voor staan. Waar natuurlijk het gekeken wordt naar een duurzame warmtetransitie. Daar waarin... waar mensen dicht op elkaar wonen, is misschien een houtkachel niet de meest aangewezen plek om te stoken. Maar goed, nogmaals, dat kunnen we niet verbieden, maar je kunt op zijn minst het gesprek aangaan.
Oké, dank. Ik wil ook nog andere mede-indieners ook nog een mogelijkheid geven om ook nog wat te zeggen. Dus ik zie dat mevrouw Jacobs ook nog een vraag heeft aan de heer Van der Glas.
Of nou, misschien dan een andere indiener. Meneer Van der Glas, die... geeft volgens mij niet heel helder antwoord, of ik begrijp hem niet, dus misschien kan een ander verduidelijken. Dus is een voorstel, lees ik, op pagina 5, en daar staan de communicatie en voorlichting 1 en 2, er wordt gevraagd om een programma op te starten, en we zorgen voor instrumenten en vaardigheden van toezichthouders, en we stellen een toolkit op. Volgens mij is dat heel simpel, dat kost gewoon geld. En mijn vraag was... hoeveel geld mag de gemeente daaraan uitsteken? Is het als wij een pilot doen en we krijgen een voorstel van het college, dan geven wij 20.000 euro of 50.000 euro, stellen we beschikbaar voor een pilot. En anders zou ik graag antwoord van de wethouder willen hebben, als wij dit voorstel aannemen, hoe gaat ze dat dan financieren? Volgens mij is dat mijn vraag. En is het dan zo, als de indieners dat antwoord niet geven, dat wij een voorstel zonder dekking in de raad behandelen? En gaat u inderdaad dit voorstel expliciet op deze manier indienen? Of wordt het aangepast naar aanleiding van het pre-advies? Daar heb ik ook nog geen helder antwoord op.
Die laatste vraag was volgens mij al beantwoord of niet. Maar twee vragen geldt. En gaat u het aanpassen?
Ja, wij hebben dit probleem gesignaleerd. Ik denk niet dat wij hier op aard zijn om binnen deze gemeenteraad geen geld uit te geven. Ik denk dat wij op deze aard zijn om maatschappelijke problemen aan te pakken. Wat die gaan kosten kan ik u op dit moment niet vertellen. Dus in die zin, nee, ik heb geen dekking voor het voorstel, maar ik heb gevraagd om een plan vanuit het college. Dat plan, dat gaan we krijgen. Ik neem aan dat daar een voorstel voor komt. In ieder geval aangegeven wordt wat de kosten zijn en hoe die mogelijk gedekt kan worden. Simpelweg omdat wij op dit moment die kosten ook niet kunnen weten. Wat was uw tweede vraag ook alweer? Of we hem zo op dezelfde manier gaan indienen. We gaan als indieners de koppen bij elkaar steken om te kijken hoe het voorstel volgende week in stemming gebracht wordt. Ik denk niet dat het belangrijk is. Ik geloof dat het voorstel wel zodanig in elkaar zit dat er niet al te grote veranderingen in hoeven aangepast te worden. Hooguit misschien wat de PvdA gezegd heeft, dat het laatste punt misschien nog eens een keer herzien moet worden of herbeschreven moet worden.
Ja, ik ga nu ook even een rondje maken bij de andere indieners. Ik zie de heer Ilian Liu van D66. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Misschien om maar even wat aanvullingen te doen op de vragen die gesteld zijn. Volgens mij als het gaat om de aanpassingen, daar wordt heel helder naar gevraagd. Mevrouw Jacobs heeft gelijk van dat er geen financiële paragraaf in zit. Meneer van der Glas geeft ook terecht aan van ja, wij vragen eigenlijk om dit uit te zoeken en een onderzoek te doen van hoe dit zou kunnen. En daar hoort dan ook een kostenraming bij. Ik denk dat dat een aanpassing zou kunnen zijn, moet ik wel met de mededieners bespreken, in de formulering. Hè? Want ik snap dat u uit de formulering haalt van ja, dat gaan we doen, maar hoeveel kost het? Ja, dus dat is punt 7 inderdaad. Stap 6 in wat betreft handhaven en ijskast zetten werd al net al genoemd. Dat zou ook een aanpassing zijn wat mij betreft, omdat het wettelijk kader er niet is inderdaad. Even kijken, was nog meer gevraagd. De VVD vroeg eerder vandaag alles over één kam scheren. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat daar waar puntbelasting is en waar mensen overlast ervaren, daar zou je wat meer willen doen dan dat je nu doet. En als het gaat om wat is nou de belangrijkste oorzaak, er zijn twee oorzaken, namelijk dat nat hout soms gestookt wordt en dat oude kachels heel veel rook veroorzaken. Nou, dat is een aanknopingspunt om wat mee te doen. Dat vragen wij ook, of dat stellen wij ook voor in het voorstel. Ik heb het in het pre-advies niet zo nadrukkelijk teruggezien, maar er zijn gemeenten die hier al actie op hebben. Hè? Bijvoorbeeld het opkopen van oude kachels of daar een regeling in. Nou, we snappen ook dat dat niet gemeentebreed kan. Ja, dat kan wel, maar kost heel veel geld. Maar dat zou je dan kunnen doen daar waar er een puntbelasting is bijvoorbeeld. He, dus het gaat ook gewoon om een redelijk voorstel, wat je volgens mij ook vooral positief moet insteken. We hebben ook niet gevraagd om op de hoek mensen die controleren. We hebben ook niet gevraagd om een algemeen houtverbod. We hebben het woord barbecue niet in de hand genomen, of in de mond genomen. En ja, ook wij realiseren ons, zoals gezegd, dat er geen juridisch kader is. Dus daar hebben we het niet over. Waar hebben we het wel over? Nou, toch wel, meneer Brandenburg, over communicatie en daarmee ook bewustwording. Is dat voldoende? Nee. Vandaar ook het idee van dat stookalert wat al bestaat. Daar hoeven we dus niet voor te betalen, mevrouw Jacobs. Dat stookalert overigens is in 2020 8 keer gegeven. Dus het gaat over 8 dagen waarbij de klimatologische omstandigheden dusdanig zijn dat het gewoon niet handig is om dan je houtkachel aan te zetten. Ik denk dat heel veel houtkachel-eigenaren dat gewoon niet weten. En nou, laten we ze informeren. Dat is eigenlijk het redelijke voorstel. En ja, als ik een oude kachel heb en de gemeente helpt mij ook nog om die te vervangen door eentje die gewoon heel veel schoner is, want het maakt echt uit, dan denk ik dat dat een goed idee is. Maar er moet dan inderdaad wel een kostenraming voor komen. En tenslotte, opnemen in omgevingswet zodra dat kan. Nou, ik heb van de wethouder begrepen dat ze daar positief over in staat. Dus daar zitten we helemaal op dezelfde lijn. Dan heb ik nog wel één kritische noot. In het pre-advies wordt naar mijn idee onterecht het risico voor de gezondheid gebagatelliseerd. Het klopt dat iets minder dan 4% van de totale ziektelast toe te schrijven is aan luchtverontreiniging, waar hout er ook overigens een onderdeel van is. Maar de conclusie dat die 4% beperkt risico zou opleveren, die delen we echt niet. Ik heb ook wat artsen daarover gevraagd hoe dat zit. Nou, de grootste risicofactoren zijn roken en ongezonde voeding. En waarom noem ik die? Omdat het dan gaat om een percentage van 9,4% en 8,1%. En in dat licht moet je die 4% ook zien. He, dus we praten hier wel, dit is niet voor de leuk, dit is wel serieus een ding. En ja, we hebben hier relatief schone lucht, maar luchtverontreiniging is wel gewoon staat op plek 6 als het gaat om alle risicofactoren voor ziektelast. En voor de mensen die het betreft met COPD en andere luchtwegklachten, is dit gewoon echt een ding wat heel regelmatig terugkomt. En volgens mij hebben we ons dat wel aan te trekken in alle redelijkheid.
U heeft de vraag van de heer Brandenburg.
Ja, meer verduidelijkend, want dan gaat het dus om luchtverontreiniging. Dus dat gaat om alle fijnstof in de lucht. Dus als je langs een grote weg woont of langs de ring woont, dan heb je daar meer last van dan dat we in dit voorstel per se aanpakken. Dus ik zou toch ook wel de indieners er een beetje voor willen laten waken om te doen alsof we met dit voorstel in één keer alle gezondheidsproblemen in Groningen zomaar oppakken. Dat past denk ik niet helemaal om te stellen.
Heer Loan Joep, het
hoogpleger. Ja, daar heeft de heer Brandenburg helemaal gelijk in. Alleen ik reageer even op hoe het in het pre-advies staat. En daar staat letterlijk dat luchtverontreiniging slechts voor minder dan 4% van invloed is. En dat het gemiddeld genomen beperkt risico met zich meedraagt. Nou, dat vind ik een beetje ongelukkig. Is vast ook niet zo bedoeld. Maar luchtverontreiniging is gewoon in zijn totaliteit, inderdaad, inclusief alles, meneer Brandenburg, wel een ding. En we praten hier maar over een elementje. Dat klopt.
Oké, ik kijk wie van de overige indieners zou nog... Oké, de heer Rehberg van de ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, ik ben een recreatieve houtstoker. Ik heb sinds een paar jaar een houtkachel. En zonder reclame te willen maken voor de lokale specialist... hebben we daarbij uitvoerig uitleg gekregen over hoe stook je wel goed en hoe stook je niet goed. Hoe zorg je dat het op een goede manier gaat. Dat je voldoende verbranding hebt, dat de uitstoot laag is. Daar was ik dan zelf ook wel blij mee. Ik ben ook aangemeld voor de stookalert. Ik heb nog niet één gekregen volgens mij. Dus volgens mij valt dat best wel mee. Als ik kijk naar het pre-advies waarin wordt aangegeven, hè, we willen meer gaan doen aan communicatie, voorlichting, denk ik inderdaad dat de belangrijkste eerste stap is. Hè. En dat zit eigenlijk ook in het stappenplan van creëer bewustwording, zorg dat mensen weten van hoe stook je dan goed, wanneer stook je wel en wanneer stook je niet. Nou, als het dan maar gaat om 8 dagen per jaar, dan valt het volgens mij ook heel erg mee de momenten dat het niet kan. Maar daarmee kun je wel de overlast voorkomen. En daarmee richt het voorstel zich dus niet alleen op mensen die overlast veroorzaken, maar op iedereen die hout stookt, namelijk de voorlichting om op een goede manier hout te stoken. En als je dan verder gaat in het stappenplan, dan komt zeker die overlast kijken om te kijken van, hé, maar waar wil je nou op inzetten dan? En dan zou ik eventueel uiteindelijk, als de buren er met z'n tweeën niet uit kunnen komen, buurbemiddeling ingezet kunnen worden. Dus dat vond ik een mooie suggestie vanuit het college. Dat we dan nu niet kunnen inzetten op die handhaving. Ik denk dat het belangrijkste ligt in het voorliggende stuk. En daar kunnen we zeker wel op inzetten. Dan gaat die handhaving even misschien de koelkast in. Vind ik niet zo erg voor nu. Maar als TNO die normen heeft vastgesteld en dat komt in omgevingsvisie, dan kunnen we dat altijd weer oppakken en kijken of we dan die handhaving kunnen vormgeven.
U heeft de vraag van de heer Bos van Studentenstad.
Ja, voorzitter, ik hoor nu en terecht denk ik, als de buren er niet uitkomen, laten we dan kijken of we dat kunnen ondersteunen, misschien door buurtbemiddeling. En dat is dan naar aanleiding van een klacht. Maar ja, mijn vraag is eigenlijk, is dat dan niet bij alle vormen van buren? Waarom moet dat per se wel voor houtrook en niet voor iets anders?
Nee, volgens mij is dat ook niet zo. Volgens mij is dat altijd zo. Als je met buren ruzie hebt, als je ruzie hebt over de schutting, kun je ook buurbemiddeling inzetten.
Dus waarom dan dit initiatiefvoorstel waar dat specifiek naar voren moet komen?
Nou, we hebben dat dus niet in het initiatiefvoorstel neergezet. Het is een reactie van het college die zegt van, nou, dit zou je wel kunnen doen. Je kan niet handhaven, maar je zou dit wel gewoon kunnen aangrijpen om te zeggen, hé, maar ik kom er niet uit. Dat zou je ook in je communicatie kunnen meenemen.
Lijkt me helder. Dat was de woordvoering. Oké, dank. Kijk nog even naar de overige indieners. Nee? Ja, ik zie de heer Hekma van de Partij voor de Dieren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, veel is al gezegd en ik sluit me volledig aan bij de woorden van de heer Loan Joep. Het is een probleem dat niet gebagatelliseerd moet worden. Ik hoor andere partijen veel spreken over overlast. Ik denk dat we toch wat breder moeten kijken. Het gaat echt op sommige plekken om gezondheidsschade. En volgens mij hebben we gewoon dan als zorgplicht als gemeente om daarvoor te zorgen dat we die op die piekpunten gaan inperken. Nou hoop ik dat dus in dat voorstel wat dan in het nieuwe jaar komt, dat daar ook wat meer mogelijkheden zullen zijn om dat voor elkaar te krijgen. En ik denk dat samenvattend sfeer en verwarming niet mogen leiden tot gezondheidsschade en klimaatopwarming. Daar wilde ik het belaten.
Oké, dank. Iedereen is aan. Ja, sorry, ik schrijf mevrouw Bogaert over. Gaat u gewoon.
Ja, nou, zou ik bijna willen gaan zeggen, ik heb niet zo heel veel toe te voegen. Maar kijk, we hebben een kleine groep inwoners en die heeft luchtwegproblemen. En ik denk dat als we het even uitkleden, dat dat voor een groot deel om deze groep gaat. En het is een langlopend probleem waar een klein deel van onze inwoners echt hele grote problemen mee heeft. En tot nog toe zijn wij als gemeente niet in staat om ze daarin de helpende hand te bieden. Ik denk dat wij met dit initiatiefvoorstel daar een handreiking toe doen, om daar een eerste stap in te zetten, waarin we hopelijk de komende jaren verder kunnen gaan. Op dit moment is dit het maximaal haalbare. Rookoverlast is net als geluidsoverlast voor heel veel mensen vervelend, maar er is gewoon ook een hele grote groep die daar in het dagelijks leven door belemmerd wordt. En ik denk dat het daarom belangrijk is dat we hier wel mee verder gaan. Dank u wel.
Dank. De heer Moerkerk ook nog.
Nou, dan nog even voor de statistieken, de laatste mede-indiener. Ik heb niet zoveel toe te voegen aan alles wat er gezegd is. Dat is omwille van de tijd misschien dit niet zo zinvol meer. Dus ik vind trouwens de aanpassingen die door de heer Loonjoes zijn verwoord, zoals we het willen indienen, het meest nuttig en het meest overzichtelijk. Ik geloof dat we op die voet verder moeten. Maar dan zit ik al een beetje in de afronding en in de procedure. Dank u wel.
Oké, dat was helder. Zijn er nog vragen, dan sluit ik het af. En dan is de vraag aan de commissie van hoe gaat dit verder? Wordt er nog een discussie? Worden er nog moties, amendementen ingediend? En eigenlijk ook de vraag aan de indieners die al gesteld is van wordt dit ongewijzigd? Volgende week in de raad ingebracht.
Voorzitter, wij gaan waarschijnlijk het voorstel een kleine aanpassing aan doen en dan agenderen wij het voor de raadsvergadering van volgende week. Het is geen raadsvoorstel, dus we gaan er geen moties over indienen.
Oké, dan zien wij die aanpassingen tegemoet en dan sluit ik bij deze de vergadering.